Maar wij, die sterk zijn, zijn schuldig de zwakheden der onsterken te dragen en niet onszelf te behagen. Dat dan aan ieder van ons zijn naaste behagen ten goede, tot stichting. Want ook Christus heeft zichzelf niet behaagd. Maar gelijk geschreven is, de smadingen dergenen die u smaden zijn op mij gevallen. Want al wat tevoren geschreven is, dat is tot onze lering tevoren geschreven, opdat wij door leidzaamheid en vertroosting der schriften hoop hebben zouden. Doch de God der leidzaamheid en der vertroosting geven u, dat gij eensgezind zijt onder elkaar, naar Christus Jezus. Opdat gij eendrachtig met één mond moogt verheerlijken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Daarom neemt elkander aan, gelijk ook Christus ons aangenomen heeft tot de heerlijkheid Gods. En ik zeg dat Jezus Christus een dienaar geworden is der besnijdenis vanwege de waarheid Gods. Opdat hij bevestigen zou de beloftenissen der vaderen en de heidenen God vanwege de barmhartigheid zouden verheerlijken, gelijk geschreven is. Daarom zal ik u belijden onder de heidenen en uw naam lofzingen. En wederom zegt hij, wees vrolijk, geheidenen, met zijn volk. En wederom, loof de Heere, alle geheidenen, en prijst hem, alle gij volken. En wederom zegt Jesaja, er zal zijn de wortel van Isaï, en die opstaat om over de heidenen te gebieden. Op hem zullen de heidenen hopen. De God nu der hoop vervullen uw lieden met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat gij overvloedig moogt zijn in de hoop door de kracht van de Heilige Geest.
Gemeente, wij weten allemaal, zoals we hier zijn, wel van wat er vandaag speelt. Als het gaat om de vraag, hoe luister je naar de Bijbel, hoe leg je de Bijbel uit? In de reformatietijd had men een korte en eenvoudige stelregel, die geldt nog altijd. U kent die misschien wel of misschien ook niet. En die stelregel zegt, de Heilige Schrift is haar eigen uitlegster. Dus niet wij bepalen met welke vragen wij bij de Schrift komen, de Heilige Schrift. De God achter de Schrift, die in die schriften tot ons komt. Hij bepaalt wat aan de orde is. En die schriften leggen zichzelf ook uit. En nou ja, een van die teksten waarin je dat kunt zien, dat de Bijbel zelf ons aangeeft waar de Bijbel voor geschreven is en hoe wij de Bijbel dus ook moeten lezen en hoe wij ermee moeten omgaan, dat is precies onze tekst, Romeinen 15, vers 4. Daar staat alles wat eertijds geschreven is. Nu kun je daar ja, misschien ook wel overheen lezen. Nou ja, dat is een manier van zeggen, eertijds geschreven. Ja, nou, wacht even. Is tot onze onderwijzing eerder geschreven? Dus daar ligt nadruk op. Voorheen, eerder, wat is dat? Waarom staat dat er? Nou, dat is eigenlijk heel eenvoudig, gemeente, omdat daarin tot uitdrukking komt dat de schriften door God zelf, door de Heilige Geest, ons zijn gegeven, opdat wij zouden weten dat wat we in het leven ook tegenkomen, wij nooit ergens op een punt terecht hoeven te komen. Als we daar wel komen, ligt het aan ons. Maar we hoeven nooit op een punt terecht te komen dat we zeggen, hé, kijk, nou, nu hebben we dus niet meer genoeg aan wat het woord van God zegt. Een van de eigenschappen, moet je dat nou zeggen, eigenschappen, zo noemen we dat in de geloofsleer van de Heilige Schrift, is ook dat die genoegzaam is, voldoende is, meer niet nodig. Dat betekent dus ook heel eenvoudig dat God van tevoren de dingen heeft laten opschrijven, opdat wij ook in een tijd als van vandaag, en wat is er vandaag niet aan de hand in de wereld, wat staan we hier voor vragen in het maatschappelijk leven, in de politiek, in de wereld, oorlogen die er zijn, maar ook in de ontwikkeling van de wetenschap, kunstmatige intelligentie. En, ja, er zullen best mensen zijn die zeggen, ja, wacht even, maar daar heeft de Bijbel natuurlijk niks over te zeggen. Net als over de atoombom. Of, nou ja, noem nog maar een aantal dingen op. Ja, nou, wacht even. Nee, niet letterlijk. De Bijbel, de atoombom komt in de Bijbel niet voor en kunstmatige intelligentie ook niet. Maar God heeft ons wel de schriften gegeven dat als je ernaar luistert met een ontvankelijk hart, er klopt op die schriften, op dat ze open gedaan worden, dat je dan ook precies dat licht ontvangt wat je nodig hebt, waarom we ook gebeden hebben met Psalm 25. Dat God ons door zijn woord en geest leert waar zijn wegen zijn gelegen, hoe hij zijn treden wendt. Het woord van God, een lamp voor onze voeten, licht op ons pad. Precies om die dingen gaat het. De Bijbel is tevoren geschreven. En dat betekent dus dat u en ik één ding mogen weten, dat we nooit in de situatie terecht hoeven te komen waar we denken, wacht even. Nu zullen we toch echt zelf, als mensen of als kerk, onze beslissingen moeten nemen. Altijd kun je als, nou ja, zoals de Nederlandse geloofsbelijdenis dat zegt, als leerjongeren van Christus, prachtig woord is dat, niet meer van deze tijd, maar het is wel een prachtig woord. Als leerjongeren van Christus naar de schrift toe gaan en als je luistert en stil bent en bidt, wijst u mij uw wegen, dan komt er antwoord. Dan komt er antwoord van wijsheid. Dan horen we datgene wat we ook nodig hebben vandaag om in de wegen van de Heere te gaan. Van tevoren is geschreven. En ook zoals het er staat, wat geschreven is, is geschreven. Dat zijn van die dingen, dat moet je ook toch maar even nog helder zeggen, is geschreven. Dat duidt er niet op dat iemand, een mens, dat met zijn eigen hand heeft neergezet. Natuurlijk is de Bijbel opgeschreven door een mens, maar dat is niet het eigenlijke. Wat als er staat is geschreven, u weet het wel, dat in de Bijbel, met name in het Nieuwe Testament, wordt heel vaak gesproken in de leidende vorm. Wordt vervuld met de Heilige Geest. Nou, wat is dat? Nou, dat is eigenlijk het gebed. Laat God jou vervullen door de Heilige Geest. De Bijbel, met name het Nieuw Testament, huivert is terughoudend om de naam van God te noemen. En daarom staat het in de leidende vorm. Dus als hier staat werd geschreven, dan betekent dat 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 een eerbiedige manier is om te zeggen dat God dat ons heeft gegeven. De Bijbel hebben we uit Gods hand ontvangen. Ze komt van hem. Ze spreekt van hem. Het zijn de schriften die van de Heer Jezus Christus getuigen. Dat is de Bijbel. En daar gaan we ook verder over, wat Paulus daarvan zegt. Maar laten we wel meteen even erbij zeggen dat wat we in de Bijbel hebben maar een heel klein gedeelte van het woord van God is. Een heel klein gedeelte. U kent misschien wel die woorden uit het slot van het evangelie naar Johannes, waar de evangelist zegt, als alles wat Christus gezegd en gesproken heeft opgeschreven zou worden, dan zou de wereld de boeken niet kunnen bevatten. Misschien hebt u wel gedacht, nou dat is een beetje overdreven. Nee, dat is het niet. Heel deze wereld, de Bijbel spreekt er duidelijk over, wordt gedragen door het woord van God. De wereld is door het woord van God ontstaan. En door het woord van God komt hij naar ons toe. Daar hebben we ook om gebeden. En daar zien we naar uit. En ik hoop dat u al luisterend daar ook naar uitziet. Dat uw hart zich tot God richt als een bloem naar het licht. En naar uitziet dat dat woord, dat levende woord van hem, uw hart en leven binnenkomt. Dat is een woord waarvan die hoofdman uit Capernaum zei, spreekt u alleen maar een woord en mijn knecht zal genezen. Dat is dat woord. Het woord dat levend komt, het woord. Vanmorgen hebt u over Handelingen 16 de preek gehoord. Over dat woord dat de harten van de mensen omvormt en vernieuwt. De Heilige Geest die dat woord zo in dat hart van Lydia brengt. Dat hart open gaat en dat duidelijk wordt wat er in dat hart aan de hand is. Nou, dat gebeuren, daar gaat het eigenlijk om. En dat is datgene waar het eigenlijk om gaat. Dus vergeet u dat niet. Dit is niet geringschatting van de Bijbel, maar dat is erkenning daarvan dat datgene wat opgeschreven staat, wat God ons heeft gegeven, dat is niet alles, dat is al maar een gedeelte daaruit, maar wat God ons heeft gegeven, dat is dat woord dat doet wat alle woord van God wil doen. Mensen uit het duister naar het licht roepen, uit de dood naar het leven. En van dat woord getuigt ook de schrift. Een paar eeuwen geleden heeft een bijbeluitlegger heel kort gezegd, krachtig ook, als je de schriften open doet en je luistert er goed naar, dan ademt die schrift opstanding. Dan is het duidelijk dat die schrift niet een dood boek is, maar dat die woorden levend zijn, waarin de levende God zijn weg baant naar jouw hart, zijn hand naar jou uitsteekt. Nou, dat is dus wat tevoren geschreven is. Maar God geeft ons dus inderdaad ook de Bijbel, de schriften die van Christus getuigen. En nu zegt Paulus erbij dat die woorden allemaal tot ons onderricht zijn geschreven. Paulus zegt het heel sterk. Al wat tevoren geschreven is, dus er is niets uitgezonderd. Als u of ik zou mogen denken dat de Bijbel toch ook wel dingen bevat waarvan je moet zeggen, nou ja, dat is misschien interessant, of geeft ons wat informatie daar en daar over, en dat heeft dan alleen maar die bedoeld. Nee. Als de Heer Jezus zegt, het zijn de schriften die van mij getuigen, dan betekent dat je in alle hoeken, dat je moet speuren en kloppen en net zo lang vragen totdat je daar de stem van God hoort, de stem van Christus, de goede herder. Alles wat geschreven is, is gericht op ons onderricht, onderwijs. Nou ja, het is vakantietijd, de jongeren in de kerk, ik hoop dat jullie fijne vakantie hebben en dat je ook wel een beetje ontspant van wat je op school allemaal meekrijgt. Straks ook weer het frisse moed en ook wel een beetje zin begint aan een nieuw schooljaar, maar je krijgt onderricht. En nou ja, ik kan me dat wel herinneren van vroeger. Ik was niet altijd heel erg enthousiast bij alle lessen die ik kreeg. Onderricht. Nou, je moet een heleboel dingen ook je waar je eigen maken. Een heleboel dingen die jij je eigen moet maken. Nou ja, dat de naamvallen van het Duits of zo, of aus bei mit nach Zeit, enzovoort. Dat moet je op een gegeven moment gewoon leren. En iemand brengt je dat bij. Ja, en als je een goede leraar hebt, dan weet hij er ook nog wat van te maken. Maar je zult het toch uiteindelijk zelf moeten doen. Je zult het je eigen moeten maken. Je moet je huiswerk maken. Als je dat niet doet, dan heb je een probleem. Is de Bijbel nou ook zulk onderricht? Nee. De Bijbel is onderricht van een heel andere orde. Als je kijkt hoe Paulus hier in de brief aan de Romeinen het heeft over Abraham bijvoorbeeld. We komen nog over hem te spreken, zometeen verderop, in een ander gedeelte van de tekst. Over Abraham spreekt, dan zie je dat hij Abraham voor ogen ziet. Dat is dat, hoe Abraham leefde, hoe die leefde met God en hoe die ook soms twijfelde, maar waar het er maar uiteindelijk om ging. Nou, dat komt naar voren en daar spreekt Paulus van. En misschien is het hier ook wel goed om eens even te kijken naar de brief aan de Hebreeën. Die zegt ook iets over dat onderricht dat de Bijbel bevat. U kent wel, jongeren weten dat ook wel, dat je in hoofdstuk 12, daar schrijft de auteur van de brief aan de Hebreeën dat wij een wolk van getuigen rondom ons hebben. En wat is dat? Nou, zijn dat levende mensen? Nee, dat zijn geen levende mensen. Dat zijn mensen die je in de Bijbel tegenkomt. En als hij noemt het woord wolk der getuigen, dan gebruikt hij eigenlijk het beeld. Hij heeft het over een wedloop lopen die voor ons ligt. Hij gebruikt het beeld van die tijd, wat onze jongeren misschien ook wel aanspreekt. Het beeld van een grote sportinspanning, marathon. En als je die marathon liep, dan waren er mensen, ouderen, die die marathon ooit gelopen hadden. En die wisten waar het op een gegeven moment ging knijpen. Dat je denkt van, hé, wacht even, nou hou ik het niet vol. Nou red ik het niet, ik geef het op. En die stonden daar op dat punt en die zeiden, ik heb hem ook gelopen. En moet je eens kijken, je komt hier dit tegen en die moeite. En als je het volhoudt en als je daarop let, dan kom je er overheen. En werp ook af al die dingen die je niet nodig hebt. Al die het lopen zo moeilijk maken. Dit is een beeld natuurlijk wat de schrijver van de brief aan de Hebreeën gebruikt. Maar dat beeld laat ons zien hoe wij de Bijbel hebben te lezen. Dat we namelijk in al die gedeelten waarin je mensen ziet, hoe ze met God leven, maar ook bij hem vandaan gaan, dat je denkt, hoe kan dat nou? Mijn vrouw en ik hebben net de geschiedenis van David gelezen. En man naar Gods hart, maar wat zijn er ook niet te veel wegen van David, dat je denkt, David, hoe heb je dat nou gehad? Als je in de lijdenstijd van Petrus leest, Petrus die zegt, oh nee. Er zijn wel mensen misschien die u zullen verloochenen, maar dat zal mij niet gebeuren. En ja, misschien dat we daar onszelf ook wel in herkennen. En het is misschien ook helemaal niet verkeerd als je als jongere zo vurig bent en zo van harte in de dienst van de Heere staat, dat je zegt, nee, maar dat weet ik wel zeker. Ik kan niet zonder hem. Dat zegt Petrus ook, dat had hij eerder gezegd. Naar wie moeten we anders gaan? U alleen hebt woorden van eeuwig leven. Maar hij zal wel Jezus verloochenen. Maar dan heeft Jezus van tevoren tegen hem gezegd, maar ik heb voor jou gebeden dat jouw geloof niet zou ophouden. Dat was van tevoren al, als Petrus straks zijn heiland verloochent. Dan weet hij één ding, dat Christus het niet alleen voorzegd heeft, maar ook gezegd heeft, ik heb voor jou gebeden dat je geloof niet zou bezwijken. Kijk, dat is dus de manier waarop je de Bijbel moet lezen. Niet maar, nou ja, als een boek met dingen die verteld worden. Nou ja, dat weet je dan. Nee, wat er verteld wordt, daar moet je in luisteren. Daar moet je in de grootste aandacht naar vragen. Welk onderricht geeft de Heer hier? Hoe is Hij hier zelf aanwezig? Hoe roept Hij ons? Wat leert Hij ons hier? Hoe komt Hij in de schriften zo tot ons, dat wij door die schriften ook, en dan heb je die woorden die hier staan, in de weg van volharding en vertroosting van de schriften gaan. Volharding. Ja, is een heel wezenlijk woord natuurlijk, want dat was precies wat bij Petrus misging. Nee, ik volhard, maar hij volhardde niet. Het was net als toen hij over het water naar Jezus toe kwam. Toen hij keek van, hoe doe ik dat? En heb ik dat op een of andere manier in me? Toen zonk hij al weg. Die volharding heb je alleen in het horen naar het woord van God. In het vastgehouden worden door de kracht en genade van de Heilige Geest. Volharding. Als wij ons nog afvragen, ja, maar hoe kom je nou aan die volharding? Dan zegt Paulus hier, volgende vers, denk er goed om. God is de God van de volharding. En als God de God van de volharding genoemd wordt, dan betekent dat dat volharding datgene is wat alleen bij God te krijgen is. Alleen als een geschenk van hem, waar je om vraagt. En je vraagt er alleen dan op de goede manier op, als je zegt, Heere, bij mij is het dus niet. En ik kan mezelf niet overeind houden. En ik kan mij niet bij het geloof bewaren. Ik kan het geloof ook niet geven. Ik heb het geloof mij ook niet gegeven. U hebt mezelf door uw woord gevonden en mijn hart geopend. Ik kan alleen maar daarbij leven dat u mij die volharding schenkt. Nu, dat is waar de Bijbel voor gegeven is. Ik zeg het meteen, maar tegen u, praat zomaar even met u. Hoe lees je eigenlijk de Bijbel? Lees het met een hart dat je, terwijl je het leest, aan de Heere vraagt: Heere, ik weet niet, ik kan het mezelf niet geven, ik kan er ook niet bij op een of andere manier, maar u kunt er wel bij. Zoals de dichter van Psalm 130 dat zegt, bij u is vergeving, ik zie het daar bij u liggen. Bij u is vergeving, bij u is ook volharding, u bent de God van de volharding. Ik kan mezelf niet staan houden, ik hou het niet vol. Ik zit in een situatie, in mijn huwelijk, of ik ontdek iets in mijn eigen leven waar ik met niemand over kan praten. En ik hou het niet vol. Maar Heere, u bent de God van de volharding. En u geeft die volharding ook door de schriften heen. U geeft dat ons, u geeft dat mij, u wilt dat mij geven. Doordat ik het bij niets en niemand anders zoek dan alleen met een uitgestoken hand naar u toe. Heere, geef mij wat u alleen hebt en wat ik nodig heb. Dat. En als de Heere dat doet, dan is daar dat tweede woord, vertroosting ook. Volharding en vertroosting horen op een bepaalde manier bij elkaar. Als we kijken naar de tweede brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, dat is ook een ongelooflijk geladen brief. Dan schrijft Paulus dat de troost waarmee God de zijnen troost, zijn kracht laat blijken daarin dat je volhardt in het lijden om Christus wil. Die troost die God geeft, daar merk je dus wat het is, doordat God je daarin de kracht geeft om te volharden in het lijden. Troost is in de Bijbel dus, ja, dat moeten we even heel goed zien. Het is niet maar dat, om zo te zeggen, er een mooie gedachte is, of dat iemand eens even bij je komt en met je praat en je kunt je hart luchten. En je denkt, hey, dat is ook wel mooi. Dat is prachtig natuurlijk. En dat hoort ook. En denk er goed om. Als u iemand bent die op dinsdag even daar langs gaat en even een kop koffie drinkt, u weet niet eens, u hebt geen idee hoeveel goed u daarmee doet. Hoe u daar ook instrument van Gods zorg, Gods pastorale zorg aan die andere mens bent. En laten we elkaar in het oog houden en niet vergeten. Dus dat is er wel degelijk. Maar echte troost in de Bijbelse zin, als in Jesaja staat troost, troost mijn volk, dan is dat niet een troost van het valt allemaal wel mee of zo, maar dan is dat een troost. Roep het toe, de lijdenstijd is volbracht, de schuld is geboet, vreugdebode Sion, de Heere brengt een keer in je lot. Dus vertroosting is dat je in de moeite van het leven, in de moeite van het geloof, in de strijd van het geloof, mag ondervinden. En weer gebeurt het door de schriften, dat je vertroost wordt. Dat je dat ook voor jezelf zo ervaart en dat je dat ook tegen iemand anders kunt zeggen. Ik weet het ook, ik kan het niet uitleggen, maar ik las dat en in één keer kwam dat bij mij binnen. Dat woord van God, dat is de vertroosting van de schriften. En God is de God van de volharding. En Paulus zegt ook, hij is ook de God van de vertroosting. Dus je bent, om zo te zeggen, in de ruimte, als je de Bijbel leest, dan ben je in de ruimte waar de God van de volharding en de vertroosting, de God van de schriften, jou opwacht, je nood ziet om jou in die weg van de volharding en de vertroosting nabij te zijn. En ja, waar gaat het dan heen? Nou, zegt Paulus, dan gaat het erom dat wij de hoop zullen vasthouden. Hoop. En Paulus heeft het over hoop, maar in vers 12, 13, daar noemt hij God ook weer de God van de hoop. Ook hiervan geldt dat we datgene waar het om gaat, volharding, troost, hoop, alles is alleen in God. Staat of valt met hem, met de levende God, de Vader van onze Heer Jezus Christus. Opdat we de hoop zouden vasthouden. Om wat voor hoop gaat het hier nou? Nou, als je kijkt naar heel deze brief aan de Romeinen, dan zien we dat Paulus daarin voortdurend ingaat op de spanningen die er in die gemeente zijn. Tussen christenen uit de Joden en christenen uit de volkeren. En dat ging dan over de Sabbat en spijswetten en zo. In hoofdstuk 15 laat Paulus merken dat hij op het punt van die tegenstelling moet je aan die spijswetten houden. Dus bepaalt alleen vlees eten waar het bloed eerst uit is en noem maar op. En moet je aan de Sabbat ook houden. Paulus ziet dat zelf niet, dat vanuit de weg van Christus met de volkeren nodig is. Maar hij zegt ook niet wat een onzin en waar maakt u die druk om. Hij vraagt juist diegenen die dat ook vinden, net als hij, dat ze respect hebben voor de ander. Ja, dat is een heel belangrijk iets. Dat je met aandacht en met zorg naar die ander kijkt. Je niet boven die ander verheft. En dan gaat het om hoop dus. Wat voor hoop is dat? In hoofdstuk 4 heeft Paulus het over Abraham gehad. En heeft van Abraham gezegd dat hij geloofde in de God die de doden opwekt. En datgene wat niet is, in het aanzijn roept. Het is er niet. En God roept en het is er. Zo is de wereld ontstaan. En God wekt ook de doden op. Dat kan helemaal niet. Ja, maar God, dat is God. Wat wij niet kunnen, kan God. Hij is de God die de doden opwekt. Datgene wat ons mensen op geen enkele manier mogelijk is. Waar al onze mogelijkheden ophouden. Wat wil dat precies zeggen? God die de doden opwekt. Nou, ik denk even aan Johannes 11. U kent dat gedeelte wel. Lazarus is gestorven. Marta en Maria hebben iemand aan Jezus toegestuurd om te vragen om zo gauw mogelijk te komen. Maar Jezus wacht even en dan is Jezus er. En dan zegt Jezus tegen haar dat haar broer Lazarus zal opstaan. Ja, zegt Marta. Ja. Ik weet dat hij zal opstaan op de opstanding op de jongste dag. Ja, dat is goed dat ze dat zo zegt. Dat hoort ook bij het algemeen en onbetwijfeld Bijbels geloof. Christelijk geloof. Dat we ook gehoord hebben, met ons hart ingestemd hebben. Ik geloof dat Christus uit de doden is opgewekt, opgestaan. En ik geloof ook de opstanding van de doden aan het eind van de wereld en het eeuwige leven. Ja, zeker. Maar de Heer Jezus zegt tegen Martha: Martha, wacht even, dat bedoel ik niet. Wil je even goed luisteren? Ik ben de opstanding en het leven. Ik ben. En als de Heer Jezus zegt, ik ben, dan is dat de taal van het Oude Testament. Wie bent u? Vraagt Mozes aan de Heer. Ik ben die ik ben, zegt de Heer. Ik ben. Ik ben. Dus, kunnen u en ik dat niet zeggen van ik ben en dan onze naam? Ja, dat kunnen we wel zeggen. Dat moet je soms ook doen. Wilt u zich even legitimeren? Ik ben. Ja, nee, maar zijn wij ook echt iemand? We zijn geboren. We sterven ook weer. En wie ben ik eigenlijk helemaal? Ik ben mezelf soms een raadsel. En beteken ik wat in deze? Ik ben, maar heel zachtjes zeggen. Er is er één die kan zeggen, ik ben. Eén die is, zoals er niets is en niemand is. Dat is de Heere zelf. En onze Heer Jezus Christus zegt het zijn vader na. Stemt met zijn vader in. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de opstanding en het leven. Ik ben. En dat betekent dat als we in ons leven, als we de Bijbel lezen, en ik noem dat al, die woorden uit het Evangelie naar Johannes, het zijn de schriften die van mij getuigen, zegt de Heer Jezus. Als je dus de Bijbel leest, dan gaat het erom dat je daar Christus in hoort. En Christus die je daarin hoort, is altijd die Christus die tot ons zegt, in de meest moeilijke omstandigheden van het leven. In de meest uitzichtloze situatie. Als je denkt van wat ik nu gedaan heb. Wat er nu in mijn hart is. Als ik tegenkom. Ik durf het op huisbezoek niet te vertellen. Wat ik nou van mezelf tegenkom. Dit is afgelopen. Voor mij niet meer mogelijk. Dan Doe je de Bijbel open. Vertel u straks al van die Bijbel uit, want die zegt een ruik eens. De opstanding komt je tegemoet. Dan komt Christus je daarin tegemoet. Die zegt, ik ben de opstanding en het leven. En zo komt hij vanmiddag ook naar ons toe. En dan staat er van Abraham in Romeinen 4 dat hij tegen hoop op hoop geloofd heeft. Tegen hoop op hoop. Wat hij zag, wat hij in zijn eigen leven zag, dat hij die zoon niet kreeg die God beloofd had. Dat er niks gebeurde, althans zo leek het erop. Hij vroeg zich af, heren, hoe is dat? Moet niet misschien mijn knecht Eliezer of moet niet misschien Hagar de moeder worden van dat kind dat u beloofd hebt? Hij weet het niet meer. Hij tegen hoop, maar volharding en vertroosting viel hem ten deel dat hij hoopte op God die de doden opwekt. Ik ben de opstanding en het leven. Gemeente, zo komt de Heer Jezus Christus hier naar ons toe. En als hij, Paulus, dat zo tegen de gemeente van Rome zegt, opdat we in de weg van de volharding en vertroosting door de schriften de hoop zouden behouden, zouden vasthouden, dan wijst hij dus de gemeente een weg voor elkaar en voor ieder persoonlijk. Dat wij, ach, we trappen onszelf er wel op, toch? Of niet? Dat we zeggen, nee, dat wordt niks meer. Het kan ook zomaar dat je op een kerkraadsvergadering er een huisbezoekverslag is en dat iemand zegt, nee, dat zie ik niet meer gebeuren. Nee. Dat kunnen we ook wel zeggen. We kijken naar onze jongen. Je denkt, oeh, kijk naar jezelf. Misschien kijkt u vanmiddag, het zou helemaal niet verkeerd zijn, naar uzelf. En dat u zegt, nee, dat kan niet meer. Dat God mij genadig is, dat God naar mij omziet, dat God mij zich over mij ontfermt, daar is te veel voor gebeurd. Dat kan niet meer. Dat moet ik uit mijn hoofd zetten. Nee, zegt onze tekst hier, die hoop, tegenhoop, dat is dus alles in je leven zegt, nee, het kan niet meer. En degene die op de kerk had gezegd, dat wordt niks meer, die had ook gelijk. Alleen ze vergeten één ding, ze vergeten het belangrijkste. Ze vergeten God die de doden opwekt. In 2 Korinthe 1, waar ook volharding en vertroosting bij elkaar komen, daar zegt Paulus ook dat alle drukte die hij heeft ervaren, heeft in Romeinen 5 er ook over, dat die verdrukking die hij ervaart, die beproeving, dat die hem perst. Naar God toe en dat daar de hoop in ontstaat. En in 2 Korinthe 1 vind je dat dus ook, dat Paulus zegt, in al die druk die we hebben meegemaakt, hebben we geleerd om te hopen op God die de doden opwekt. Dat is hoop. Hoop op datgene wat bij mensen niet mogelijk is. Zo zegt de Heer Jezus tegen de discipelen, daar heb je gelijk, bij mensen is dat niet mogelijk. Maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Dat geldt voor ons persoonlijk leven. Dat geldt ook voor hoe we in de gemeente met elkaar omgaan. Dat geldt ook voor die mensen waarvan je denkt, nou dat wordt niks meer. Dat geldt ook voor een kerk waarin we uit elkaar gegroeid zijn. Dat je denkt, dat kan niet meer. Maar waar God ons met zijn woord tegemoet komt. Want ik eindig maar zoals ik begonnen ben. Vanmiddag heb ik niet iets gezegd over hoe je de Bijbel ook zou kunnen uitleggen. We hebben een tekst gelezen van het woord van God zelf, waarin de Heer zelf tegen ons zegt, zo wil ik dat mijn woord gelezen wordt. En dat woord dat wijst dus daarheen dat hij het ons helpt om in de strijd voor het leven, waarin we onszelf tegenkomen, waarin we vertwijfelen aan onszelf, nergens anders terecht kunnen dan alleen maar bij zijn woord, bij hemzelf, bij de hoop op die God die bij machten is, zoals Paulus dat aan de gemeente van Efeze schrijft, oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Gemeente, als Gods woord vanmiddag naar u toe komt, echt naar u toe komt, weet u, dan kan het niet anders, dan gaat u hopen. dan gaat u hopen. En dan hebt u ook iets van wat Luther zegt. Luther zegt, als je op God hoopt, als je kijkt naar wie God is, in Christus, een gloeiende oven vol ontferming, en hoe hij zich naar jou toe beweegt, dan kan het niet anders, dan word je vanzelf blij. Het is onmogelijk, zegt Luther, dat je niet blij wordt als je op God hoopt. Nu, daar wil God zelf ons hebben. En u en ik, laten we dan eenvoudigweg onze handen uitstrekken. En zeggen, ik kom met lege handen, onze handen vouwen. En zeggen, Heere, geef mij en geef ons met elkaar die hoop op u alleen.